Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit in kosten begint te gaan van je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, want je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer Boskeljong en met Werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in! Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Wat leuk dat je luistert en leuk dat je wederom je meest, of tenminste één van je meest kostbare bezitten, wenst door te brengen met het luisteren naar mij. Die praat tegen jou enthousiast, tenminste ik ben enthousiast, over dit onderwerp. Dit onderwerp wat mij ontzettend na aan het hart gaat en dat is namelijk hoe wij, jij en ik, over het algemeen onze tijd besteden en hoe dat slimmer en handiger kan. En op welke manieren je ervoor kunt zorgen dat je meer rust, overzicht en controle in je leven creëert. Waardoor je uiteindelijk niet alleen meer voor elkaar krijgt, maar ook gelukkiger wordt en gezonder. En een leuker mens voor de omgeving. En dat is precies waar ik het vandaag met je over wil hebben. Een klant van mij vertelde mij vanmorgen iets wat ik zo ontzettend herken. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij heel veel andere mensen die ik train en coach. En dat is het idee dat hij vindt dat als hij opgeeft, dat hij faalt. Dus hij werkt in een functie. In dit geval gaat het eigenlijk vrij, is het vrij groot. Hij wil echt opgeven, of tenminste hij heeft ervoor gekozen, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, om intern een andere baan te nemen. En dat heeft deels te maken met de werkdruk. En die werkdruk wordt in zijn geval gecreëerd mede door dat hij er te veel verantwoordelijkheid op zijn bord ligt. En dat komt deels door zijn karakter. Daar ga ik je straks ook alles over vertellen, want daar zul je misschien ook wel aspecten van herkennen. Deels door de collega's zelf. Het zijn collega's die in zijn, in ieder geval optiek, te weinig verantwoordelijkheid nemen, te weinig proactief zijn, te afwachtend zijn. In sommige gevallen wel willen, maar niet kunnen. In sommige gevallen wel kunnen, maar niet willen. Of het niet willen zien, of het niet willen kunnen. En dat stoort hem heel erg, want hij is iemand die heel erg betrokken is. Hij is streng voor zichzelf. Hij vindt dat hij heel veel moet doen. Hij vindt ook dat zijn verantwoordelijkheid groot is. Hij kan het bijna niet aanzien als dingen fout gaan. En het stoort hem dus verschrikkelijk dat hij ziet dat collega's dat niet hebben. En dat herken je waarschijnlijk wel. Is dat iemand die iets doet waar jij je ontzettend aan irriteert. Dat zegt bijna altijd meer over jou dan over wat de ander doet. Want wat de ander doet is op zich objectief. Is neutraal. Is objectief gezien neutraal op die manier. En jij vindt daar iets van. Jij geeft daar een duiding aan. En wat jij daarvan vindt, zegt alles over jou. Dus waar jij nou allemaal zo druk mee bent, zegt ook alles over jou. Als jij heel druk bent met opruimen, of heel druk bent met de hele dag je mailbox leegwerken, of te heel druk bent met vergaderen, of met collega's te woord staan, of met het huishouden, of nou ja, waar je dan ook druk mee bent, waarvan je eigenlijk vindt dat je er liever niet druk mee zou willen zijn, of liever niet druk mee zou moeten zijn. Dat is vaak, of eigenlijk in bijna alle gevallen, het directe gevolg van hoe jij denkt. En deze meneer, die denkt gewoon heel normatief. Hij heeft een heel sterk gevoel voor normbesef, voor wat goed is, wat fout is, wat mensen wel zouden moeten doen, wat mensen niet zouden moeten doen. En dat, daar heeft hij zelf eigenlijk het meeste last van. Want zijn collega's, die delen niet al zijn normen en waarden. En daar heeft hij dus last van. Op het moment dat hij iets vraagt aan een collega en hij of zij doet het niet, dan stoort hij zich eraan. Of als hij vraagt aan mensen om met suggesties te komen en ze komen niet met suggesties, dan vindt hij dat vervelend. Dat komt omdat hij dat namelijk wel heeft. Van nature heeft hij het om dingen te zien. Hij ziet gemakkelijk dat er dingen fout gaan. Hij ziet gemakkelijk, hij kan goed zien wat er beter kan, wat er slimmer kan. En tegelijkertijd is hij ook heel, toch wel een beetje streng of kritisch op zijn eigen functioneren, want hij is kritisch op anderen. Dus, ja, dus hij is ook kritisch op zichzelf. Dat wat wij op anderen projecteren gaat altijd over onszelf. Dus als je kritisch bent op anderen, betekent dat ook altijd dat je kritisch bent op jezelf. Omdat je eigenlijk vindt dat andere mensen iets moeten doen omdat jij het ook doet. Omdat jij vindt dat je het zelf ook moet doen. Ik storm bijvoorbeeld ontzettend aan rommel. En de reden dat ik me stoor aan rommel zegt alles over mij. Omdat ik namelijk zelf een hekel heb aan een rommelige omgeving. Ik storm me aan mensen die niet luisteren of die eigengereid zijn. En dat zijn bijvoorbeeld twee dingen waar ik zelf eigenlijk me behoorlijk vaak toch ook wel schuldig aan maak. In mijn enthousiasme praat ik te veel. En in mijn ongeduld wil ik nog wel eens eigenwijs zijn. Dus heel vaak de dingen die we op anderen projecteren, waar wij ons of aan storen bij anderen, die staan of haaks op onze eigen kernkwaliteiten, of die dingen waar we goed in zijn, of ze zijn juist dingen waarvan we stiekem van onszelf weten dat we het eigenlijk ook wel doen, en waar we eigenlijk als een soort schaduwkant, die we eigenlijk niet willen zien bij onszelf. Nou, en in dit geval is het met name de projectie die deze professional heeft op zijn omgeving, op zijn collega's. En hij doet een vrij groot team aansturen, maar ook los van het feit of je nou wel of geen team aanstuurt, niks is zo irritant dan met collega's werken die de dingen niet zien zoals jij ze ziet. En helemaal als je van jezelf nogal redelijk normatief bent en ook een grote mening hebt over dingen, de dingen graag goed wil doen. Dus hij begint steeds meer te merken dat dit echt ten koste begint te gaan van hemzelf. Het begint ten koste te gaan van de plezier in zijn werk. Het begint ten koste te gaan van ook zijn vrije tijd. Want hij zegt, als ik thuis kom ben ik doodmoe, ben ik chagrijnig en moe. En ik voel me de hele dag opgejaagd. Dus als ik s'avonds thuis op de bank zit, dan voel ik nog steeds die rush, die adrenaline. Ik voel het nog. Ik heb het gevoel alsof ik eigenlijk altijd aansta daardoor. En dat ik daardoor niet tot rust kom. Maar ook valt het hem op dat hij best wel onaardig of een beetje geïrriteerd of een beetje kort aangebonden, hoe noem je dat? Dat hij nog een beetje snappy reageert op zijn kinderen en op zijn vrouw. En dat hij ook minder energie heeft in zijn vrije tijd dan hij eigenlijk zou willen. En hij is zelf bewust genoeg dat hij van zichzelf weet dat hij dat niet wil. Hij zegt, ik werk niet om te leven. Ik leef om te werken. Ik leef niet om te werken, maar ik werk om te leven. Maar op dit moment zegt hij, leef ik om te werken. En uiteindelijk zegt hij, wil ik dat niet meer. Ik ben ambitieus, ik wil de dingen graag goed doen. Maar niet ten koste van alles. En dat is een hele gezonde mindset die hij heeft. Hij kent zichzelf. Hij is bereid om kritisch te kijken naar zichzelf. Hij is ook bereid om te doen wat nodig is om zichzelf en zijn situatie te veranderen. Maar elke situatie begint bij jezelf. Dus alles wat jij constateert, wat je niet meer wil, zegt iets over jou. Zegt iets over uiteindelijk ook eerst in eerste instantie over iets wat je niet wil, maar het zegt ook uiteindelijk alles over wat je wel wil. En als je niet meer opgejaagd wil zijn, dan wil je wel rust, overzicht en controle. Als je niet meer de hele dag geleefd wil worden door de waan van de dag, dan wil je weer controle over je eigen werkdag. Als je niet continu bevraagd wil worden door collega's en als je niet de hele dag door gebeld wil worden met allerlei vragen en allerlei roepen om advies, dan wil je gewoon lekker rustig zelfstandig werken. Dus op het moment dat jij iets signaleert wat je niet wil, dat is mega belangrijk. Want pas als je weet wat je niet wil, kun je ook formuleren wat je wel wil. En wat deze meneer zich de laatste tijd heel erg opvalt, is dat hij zich in ieder geval achteraf ervan bewust denkt, oh shit, heb ik het weer gedaan. Of oh verdorie, nu heb ik weer me toch met die vergadering bemoeid. Of nou heb ik toch weer me gestoord aan iets waarvan ik mezelf had voorgenomen om me daar niet meer aan te storen. En ik zei ook tegen, nou gefeliciteerd, dan heb je al een hele belangrijke verandering. En een belangrijke stap naar verandering heb je al gezet, want je bent je bewust. En het vervelende van bewustzijn is dat je in eerste instantie vooral bewust bent van wat je niet wil. Waar je vanaf wil. Wat frustreert. Of wat er niet lukt. Of wat er nog niet lukt. Hè? Maar je moet eerst weten wat je niet meer wil. Om vervolgens het kunnen ombuigen. En hij overweegt nu. Tenminste, hij is zelfs zo, daar zelfs zo serieus. En dat hij dus ook al met manager heeft besproken. Dat hij overweegt om intern een andere functie te zoeken. Ze hebben al bedacht welke functie dat eventueel zou kunnen zijn. En dat is een functie waarin die geen leiding geeft. Tenminste niet meer direct leiding geeft aan een groot team. Waarbij die wel zijn expertise kan inzetten. En nou, dat vond ik heel verstandig. Dat ik dacht, ja, dat zouden eigenlijk meer mensen moeten doen. Op het moment dat je echt van jezelf merkt van ja, ik vind dit niet leuk meer. Dit begint ten koste te gaan van niet alleen mijn plezier in mijn werk. Maar het begint ook ten koste te gaan van andere aspecten in mijn leven. Dan is niks zo belangrijk dat je daar bewust van bent. En dat je ook bereid bent om een keuze te maken. En zelfs als dat een keuze is die best wel spannend is. Die best wel eng is. En maar die ook voelt als falen. En dat is eigenlijk een beetje de lijn van deze aflevering. Stoppen, ergens mee stoppen is nooit falen. Ergens mee stoppen is in 9 van de 10 gevallen is dat heel gezond en heel verstandig. Dat doe je op basis van voortschrijdend inzicht. En je hebt een experiment gedaan. En dat experiment is bijvoorbeeld een bepaalde nieuwe functie. En als je natuurlijk, niet na een paar weken, maar als je na een jaar of 2 jaar of 3 jaar merkt dat je er nog steeds niet gelukkig van wordt. Maar het kan ook in je huidige functie zijn. Nou, als je het feit dat jij bijvoorbeeld al 3, 4, 5 jaar in een bepaalde functie zit, betekent niet dat je daar tot lengte vandaag in moet blijven hangen. Als je merkt dat bijvoorbeeld de situatie is veranderd, je taakfunctieinhoud is veranderd, de organisatie is veranderd, de inhoud van je werk is veranderd, je collega's zijn veranderd, je hebt een andere manager gekregen waar je iets minder fijn mee werkt, dan is niks zo onverstandig juist om te blijven hangen. Je kunt beter dan iets anders gaan doen. En op je, ja, we hebben allemaal geleerd van dingen die we niet willen. Ik ben ooit begonnen als eerst in de horeca. Als buiten mijn studie, vond ik ontzettend leuk. Maar ja, het was wel de hele dag. Het was 's avonds laat werken, het was in de weekenden werken. Het was 's nachts laat thuis. Je had vandaag iets gedaan. Je had het hele restaurant weer opgeruimd. Je had de glazen weer gewassen, de bar was weer gepoetst. Tafels waren weer ingedekt. De mensen waren weer gepoleerd. En de volgende dag, er kwamen mensen zitten. En nou, ze rousten het zo weer opzij. Dus ja, dat was na een paar jaar, was ik dat ook zat. Dat was sowieso nooit mijn intentie om daar lang te blijven. Het was echt puur bij mijn studie. Toen ben ik ooit het vakgebied van secretaresse ingerold. Ja, waarom ben ik daar ingerold? Omdat ik in mijn studietijd eigenlijk meer aan het werken was en aan het feesten in de kroeg. Dan dat ik echt serieus aan het leren was. Dus ik heb gewoon een studie genomen die mij relatief makkelijk afging. En ik vond het leuk om te doen. En ik hoefde niet te veel schooluren eraan te besteden. Ik hoefde niet te veel moeilijke dingen te doen. Projecten, tentamens. Dus ja, ik heb dat eigenlijk niet met 2 vingers in mijn neus. Maar ik heb uiteindelijk met zo min mogelijk inspanning heb ik die opleiding gehaald. En toen ben ik gaan werken. Maar ja, wat moet je doen met de opleiding die ik had? Ja, dan ga je secretaresse worden. En zo ben ik eigenlijk het vakgebied ingerold. Maar ook na een aantal jaar secretaresse zijn. En uiteindelijk ook zelfs als managementassistent en personal assistant van de CEO. Klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar ja, het enige wat ik aan het doen was de hele dag was vergaderingen plannen. Lunches regelen. Vergaderingen notuleren waarvan niemand de notulen ooit nog teruglas. Tenminste de meeste niet. Vluchten boeken waar vaak een week later van bleek dat ze toch allemaal weer anders moesten. Dus ik vond het na een jaar of 8, 9, vond ik het gewoon niet meer. Nou, werd ik er niet meer voldoende door bevredigd. En toen ben ik het HR-vak ingegaan, eerst recruitment. En uiteindelijk wist ik eigenlijk dat ik vooral met mensen aan de slag wilde. En vooral met dit thema, omdat dit mijn thema is, waar ik dus heel enthousiast en gemotiveerd over ben. Dus uiteindelijk, alle ervaring die ik tot nu toe heb gehad, zowel in mijn werkende leven als in mijn privéleven, ja, dit is vooral, en dat is in jouw geval ook zo, het is altijd vooral ook de dingen ervaren die je niet meer wil, de dingen waar je last van hebt. En dan kun je het ombuigen. En het feit dat ik ooit ben gestopt als directiesecretaresse is geen falen. Het was gewoon een volgende stap in mijn ontwikkeling. En we hebben heel vaak het idee, en dat vond ik heel knap dat deze meneer dat dus duidelijk, ondanks dat het hem wel pijn doet, dat hij het moeilijk vindt om het besluit te nemen, dat hij dat ook gelukkig zo ziet. Meer personeel is niet altijd meer succesvol zijn. De een is ontzettend succesvol als hij of zij vrijwilligerswerk doet of een hele goede moeder of vader is om met de kinderen alles te doen. En de ander voelt zich pas succesvol als hij een miljoenenbedrijf heeft. Dus ook niemand kan jou vertellen wat voor jou belangrijk is of waar jij je tijd aan zou willen besteden of wat jouw definitie van succes is. Ik vind sowieso definitie, algemene termen als geluk, gezondheid, succes, Ja, dat zijn van die vage containerbegrippen. En alleen jij kunt met jouw eigen gedachtes en ideeën en wensen en behoeften kun je daar invulling aan geven. Eigenlijk is de meest makkelijke definitie van succes is iets in de trant van doen wat je leuk vindt. Geld verdienen met iets waar je goed in bent en wat je leuk vindt. En eigenlijk niet, hoeft niet eens geld verdienen te zijn. Maar ervan uitgaande dat we het even over wat is nou een succesvolle carrière in je werk. Is dat je gewoon een normale boterham kunt verdienen. Wat jouw definitie van een normale boterham is. En hoeveel geld jij belangrijk of genoeg vindt om te verdienen. En dat je dat kunt doen op een manier die bij je past. Dat je dat kunt doen op een manier waar je plezier in hebt. Volgens mij heb ik daar een paar afleveringen geleden over werkplezier al een hele aflevering opgenomen. Het belangrijkste is dat jij doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te doen. Want als je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te doen, onder jouw vrijheid, autonomie en voorwaarden, dan is alles wat je doet per definitie een succes. En het is aan niemand anders te bepalen wat wel of niet jouw succes zou moeten zijn. Deze meneer, daar hebben we uitgebreid gehad over falen. Wat is falen? Wanneer faal je voor je gevoel? En hij wist met zijn verstand, en natuurlijk ook hè, verstand en gevoel, die zijn nog wel eens in conclaaf met elkaar. Of misschien soms staan ze zelfs haaks op elkaar. Dat wat je met je verstand, of met je gevoel falen is, is het niet altijd met je verstand. Hè? Want hij is heel intelligent en hij weet heel goed dat hij helemaal niet faalt. Maar hij zegt, toch voelt het zo. Het voelt alsof ik de mensen in de steek laat. Het voelt alsof ik de organisatie in de steek laat. Het voelt in zijn geval alsof hij de boel laat. Alsof hij een brandend schip verlaat. En hij maakt zich best wel zorgen over. Ja, maar als ze nou inderdaad ik een andere baan ga nemen. Want de kans is erg groot dat dit gaat doen. Hoe moet dat nou? En laat ik het dan wel goed achter? Ik zeg, nou ja, uiteindelijk of je het goed achterlaat. Waarschijnlijk vind jij het niet goed genoeg. Maar als je nu al merkt dat jouw lat op 3 meter ligt en de lat van de meeste van je collega's ligt op 1 meter en de lat van de organisatie ligt misschien op 2 meter. Maar die lat van deze persoon hangt sowieso hoger dan wat de organisatie van hem verwacht, wat zijn manager van hem verwacht, wat zijn collega's van hem verwacht. Dus ja, zij zullen echt niet verwachten dat hij ze in een gespreid bedje laat belanden. Want dat kan ook niet, want hij is daar niet alleen verantwoordelijk voor. En dat is ook iets waar we het echt uitgebreid over gehad hebben, is dat hij, en dat geldt voor jou ook, dat geldt voor iedereen, geldt voor mij, geldt voor je collega, iedereen is 100% verantwoordelijk. En niemand is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het geluk en de succes, of minstens de kwaliteit van het werk van je collega's, maar ook niet voor het geluk en succes van de organisatie, of voor elke collega binnen de organisatie of een hele afdeling. Een aantal afleveringen geleden had ik ook al een verhaal vertelt volgens mij over een van mijn klanten die echt het gevoel heeft, het idee heeft dat hij met veel knip en plakwerk eigenlijk de hele organisatie een beetje bij elkaar houdt. En dat is deels ook wel zo. Maar ook deze meneer had eigenlijk dat idee van ja, maar als ik het niet doe, dan gebeurt het niet en niemand doet het op mijn manier. En ja, dan loopt alles in de soep, want ik ben de enige die het allemaal op die manier kan, die het allemaal, die overview heeft, dat het allemaal ziet. Maar tegelijk, Het mag niet zo zijn dat jij verantwoordelijk bent voor alles in de organisatie. Het mag niet zo zijn dat jij het lot van de hele organisatie op je schouders hebt. Dat kan niet. Dat is mentaal, emotioneel sowieso niet te verteren, niet te accepteren, niet vol te houden. En fysiek ook niet, want hij merkte dat hij fysiek ook steeds meer last begon te krijgen van wat klachten. En dat is gewoon zo. Op een gegeven moment, er is altijd een grens. Waar begint jouw verantwoordelijkheid en waar houdt die op? En waar begint de verantwoordelijkheid van je manager? Waar begint de verantwoordelijkheid van je collega's? En in hoeverre reikt jouw verantwoordelijkheid binnen de organisatie? En het voelt misschien alsof die heel groot is, want dat wat we zien, dat kunnen we niet ontzien. Je hebt het gezien. En met name als je een kritische blik hebt, zoals deze meneer, dan zie je, wat je ziet kun je niet ontzien. Je kunt niet net doen alsof je het niet ziet. En dat wat je ziet, dat doet iets met jou. En je kunt dus ook niet dat gevoel wat die gedachte heeft voor jou, kun je ook niet veranderen. Dat gevoel is er gewoon. En dat gevoel, dat mag er zijn. En dat gevoel is ook het gevolg, of ja, de emotie die je daarbij hebt, of de gedachte die je hebt over wat je ziet, dat is het gevolg van jouw volledige opvoeding, van je volledige geschiedenis tot nu toe. Dus je kunt niet iets willen. Ja, je kunt niet willen wat je wil, zeg ik altijd. Ja, je kunt niet willen dat je iets anders wil, want je wil dat nou eenmaal. Je wil het niet fout zien gaan. Je wil niet dat collega's, dat je collega's teleurstelt. Je wil niet dat er dingen fout gaan. Dus dat is nou eenmaal zo. En toch is het enige invloed die je daarop hebt, is realiseren dat je maar 100% verantwoordelijkheid hebt en dat je niet alles kunt beïnvloeden. En dat anderen dat ook zijn. En vervolgens kun je die gedachten die je hebt wel challengen. Die kun je bekritiseren of die kun je bevragen van, is het echt waar? Is het echt waar dat als ik dit niet doe, dat niemand het kan? Of is het echt waar dat ik verantwoordelijk ben voor alle dingen hier in de organisatie? Is het waar dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat mijn collega's doen? Of alles wat mijn collega's niet doen? Of alle problemen van de klanten? Of de hele financiële flow in deze organisatie? Of de hele productieproces of hele salesproces waar je dan nog maar verantwoordelijk voor bent? Dat is gewoon niet zo. Het zou niet zo moeten zijn. En als het wel zo is, ga dan als de sodemieter er wat aan doen. Want niks is zo stressvol en ongezond is als te veel verantwoordelijkheid bij jou ligt. Misschien herken je wel een aantal aspecten van jouw karakter in deze persoon. Hè? Wat ik zo sterk vind in hem, is dat hij op een gegeven moment zich realiseerde van, nou, dit is niet meer wat ik wil. Dit is niet wie ik wil zijn. Want wat we doen is altijd wie we zijn. Hè? Wat we zeggen is niet altijd wie we zijn, maar vooral wat we doen. Daarmee laten we zien wie we zijn. En hij wil graag een goede vader, leuke partner. Wat zijn definitie van goede vader en leuke partner ook maar is. Hè? Hij wil gewoon niet alleen een goede professional en een goede manager zijn. Maar hij wil ook een leuk mens zijn voor de rest van zijn omgeving. En hij heeft daardoor echt een pijnlijke keuze moeten maken. Die in eerste instantie voelt alsof hij de organisatie in de steek laat. Maar ja, aan de andere kant, ik zei ook tegen hem, kijk het maar andersom. Op het moment dat je dit niet doet, dan doe je jezelf in de steek laten en laat je gezin in de steek. Want daar komt het uiteindelijk op neer. En dat was ook best wel een eye-opener. Dat is jezelf van, jeetje, waarom voel ik me zo verantwoordelijk voor mensen waar ik eigenlijk helemaal niet zoveel om geef? Hè? Los van het feit dat hij echt wel collegiaal en servicegericht en vriendelijk is. En dat hij zijn collega's echt niet in de stront wil laten zakken. Maar toch, het idee dat wij, en dat doen we allemaal wel, hè. Ik merk dat ik het ook nog steeds te vaak doe. Al moet ik zeggen, de laatste jaren wel steeds minder. Dat we eigenlijk onze klanten of interne klanten, zoals je collega's of je manager, of welke doelgroep je dan ook maar mee werkt, dat we die belangrijker maken dan onze eigen belangen, waardoor we indirect de belangen van de mensen waar we echt om geven, dat is onszelf, inclusief de mensen waar we echt van houden, zoals die gezinsleden, vrienden, familieleden, daar eigenlijk mee tekort doen. Dat is heel dubbel, heel gek. En ergens, ja, wij zijn natuurlijk als mens gemaakt, biologisch, genetisch, om het belangrijk te vinden wat andere mensen van ons vinden. Dus dat maakt het lastig. Er gebeuren gewoon allerlei hormonale zaken in ons brein, in ons lijf, of ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt, maar op het moment dat jij iemand anders helpt, dan worden er positieve hormonen aangemaakt. Op het moment dat jij je afgewezen voelt door iemand, worden er ook hormonen of neurotransmitters gaan er aan de slag. En dat zijn dan weer negatieve. En op het moment dat wij ons afgewezen voelen, of alleen al de angst hebben dat we eventueel afgewezen zouden kunnen worden, dat is in de basis gewoon existentiële bestaansangst. Wij willen gewoon heel graag bij de groep horen. En daarom zijn we echt geneigd om onszelf op te offeren. Maar het collectief, dat is een oneindig aantal ikken. Ik en het collectief hoeft niet met elkaar te conflicteren. Als het niet goed gaat met mij, of met jou dan, hè, in dit geval. Als het niet goed gaat met jou, dan gaat het ook niet goed met het collectief. En wij denken heel vaak van, het is of ik, of het collectief. Of ik doe iets voor mezelf, of ik doe iets voor een ander. En dat moet dan ten koste gaan van mezelf. Maar dat hoeft helemaal niet. Als jij goed voor jezelf zorgt, stel je voor dat iedereen, ik denk dat je nu een beetje bij de kern komt van mijn levensmissie misschien wel. Als iedereen zou doen, of in ieder geval, als iedereen goed zou zorgen voor zichzelf, dan zouden er geen ongelukkige mensen meer zijn. En dan zeg ik dus niet dat het mogelijk is. Want ik ik zeg dit natuurlijk vanuit de mogelijkheid om goed te zorgen voor mezelf. En ik ga er eigenlijk vanuit dat jij die mogelijkheid ook hebt, want anders luister je niet naar deze podcast. Echt niet. Dus ik weet, jij en ik, wij zijn bewust genoeg en mans genoeg om onze eigen situatie te veranderen. Alleen we zien het soms niet helemaal, we zijn er soms een beetje blind voor. Soms moet je eventjes weer door iemand of iets wakker geschud worden. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat bewustzijn niet hebben. Dus die niet bij machten en niet bij krachten en die niet bij... Ja, die eigenlijk onbewust onbekwaam zijn. Die ook bij een gratie niet weten wat ze anders zouden willen of anders zouden kunnen. Dus daar heb ik ook geen waardeoordeel over. Maar ik weet wel dat waar wij mee omgaan, worden we mee besmet. Maar ook andersom, wij kunnen onze omgeving positief beïnvloeden. En door goed voor jezelf te zorgen, kun je dus indirect andere mensen positief beïnvloeden. Als ik goed voor mezelf zorg, ben ik een leukere moeder, een betere coach. Kan ik leukere podcasts inspreken? Kan ik de mensen in de Q&A van de online zelfstudie beter te woord staan? Zijn mijn praatjes leuker om naar te luisteren, zeg maar? Of zijn mijn workshops fijner om te volgen? En als ik niet lekker in mijn vel zit, ik merk dat wel eens op de dagen dat het heel af en toe wel eens het geval is dat je, noem maar wat, je even zorgen maakt of iets of iemand of een beetje gespannen of te veel hooi op mijn vork heb genomen of een beetje geïrriteerd ben om wat voor reden dan ook. Nou, dan merk ik eigenlijk al heel snel dat ik dan ook minder goed kan luisteren naar anderen, dat ik minder geduldig ben in het verkeer, dat ik minder geïrriteerder tegen mijn dochters reageer, dat ik foutjes maak. Nou, dus ik denk dat je de boodschap wel een beetje door hebt. Ik ben altijd heel goed in om een beetje of uit te wijden of te gaan herhalen. Maar ja, in ieder geval, wat ik dus heel erg bewonderenswaardig vind, is dat deze persoon, hij is heel perfectionistisch. Hij heeft groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij is streng voor zichzelf en daarom ook voor anderen. En hij is zelfbewust geweest om zijn frustratie, zijn boosheid, zijn irritatie en zijn ongeduld, om daar een boodschap uit te halen. En de boodschap was, dit wil ik niet. En falen is echt nooit fout. Falen is nooit fout. Sterker nog, falen is goed. Falen betekent weer een ervaring erbij. Weer een contrasterende ervaring die maakt dat je nu een betere beslissing kan nemen voor een functie die beter bij je past misschien wel. Of een partner die beter bij je past. Of een huis die beter bij je past. Of een project of een klant die beter bij je past. Dus pas alleen maar door dingen te doen die we niet leuk vinden of waar we niet blij mee zijn. Alleen op die manier kun je weten wat je wel wil. Het advies wat ik hem eigenlijk heb gegeven, even kort, is hij gaat de komende tijd zijn gedachten challengen, zeg maar, uitdagen. Zijn ze echt waar? En daar wil ik jou ook toe uitnodigen. Van, als je streng oordeelt over een ander of over een situatie, dan oordeel je eigenlijk streng over jezelf. Want dat wat je een ander eigenlijk verwijt, de lat waar je een ander aan, boven de lat waarmee je de afmeet of iemand anders het wel of niet goed doet, dat is vaak de lat waar je jezelf aan afmeet. En als je dat, constateert van jezelf, die lat wel heel erg hoog is, dan kun je kijken of je het kunt relativeren. Eerst hebben vragen, is het echt waar? Is het echt waar wat ik denk? Maar ook, wie ben ik als ik dit voor waar aanneem? Hoe voelt dat? Word ik er gelukkig van of niet? Hè? En als je merkt dat dat niet het geval is, dan kun je gaan proberen om te relativeren. Dus dan vraag je jezelf, hoe erg is het echt als dit fout gaat? Of hoe erg is het echt als ik deze baan opzeggen? Of hoe erg is het echt als ik nee zeg tegen deze klant? Of als ik deze collega niet gelijk altijd maar te woord sta? En heel vaak is het helemaal niet zo erg. Het enige wat erg is, is jouw perceptie. Omdat je dan bang bent, hè, zit weer die angst onder om uitgesloten te worden. Je bent bang voor afwijzing van collega's. En geloof me, zo kritisch als jij op jezelf bent, zo kritisch zijn collega's in ieder geval 6 op de 10 of 7 op de 10 gevallen echt niet voor jou. Vaak zijn we veel banger voor de kritiek dan de kritiek echt komt. En je hoeft jezelf ook niet uit te leggen, maar je kunt ook. Maar als je dat wel wil, dan zeg je van, joh, ik heb er nu geen tijd voor. Ik heb andere dingen. Kom er later bij je op terug. Ik wil je graag helpen. Maar daar en daar kun je de informatie alvast vinden. Dus je hoeft niet altijd iedereen te helpen. En op het moment dat je ze blijft helpen, blijven ze ook bij je komen. Dat is weer een heel ander onderwerp. Maar ook deze, op een gegeven moment verzuchtte deze meneer ook. Ja, ik krijg wel eens kritiek dat ik zoveel weet. Dat ik daarom eigenlijk een soort zwakke schakel ben. En dat is die ook. Want omdat hij zoveel weet, blijven mensen continu naar hem toe komen. En daarom blijven mensen ook van hem afhankelijk. En dat wil hij helemaal niet. Maar ergens heeft hij dat ook mede zelf gecreëerd. En dat geldt voor jou ook. Op het moment dat je merkt dat veel collega's in je bureau staan, dat mensen altijd, dat alle ballen eigenlijk naar jou gegooid worden, dat ze altijd bij jou terechtkomen. Kijk eens even, hoe komt dat? Waarschijnlijk weet jij te veel of heb je te veel naar je toe getrokken. Of ben je te aardig, te servicegericht. Altijd zit het iets in jouw gedrag. Wat overigens niet wegneemt dat je niet vooral niet jezelf moet blijven. Blijf vooral jezelf. Want je kunt niet iets toneel spelen. Als je bijvoorbeeld heel servicegericht en vriendelijk bent, dan kun je niet ineens als een bottenboer overal nee op zeggen. Of nee, dat nee, ga ik niet doen. Tuurlijk niet. Dat voelt gewoon vervelend. Dat hoort niet bij jou. Maar je kunt wel in ieder geval ervoor zorgen dat je de boodschap die jij te geven hebt, in ieder geval niet altijd ten koste van jezelf laat gaan. En dat de boodschap, op het moment dat je de boodschap geeft, van nou, ik ga het nu niet doen of ik kan je niet helpen, dat je dat op een respectvolle, vriendelijke manier doet. Dat kan altijd. Dus als je dan de boodschap geeft, zorg dat je hem in ieder geval respectvol geeft, maar ook vriendelijk. En op een vriendelijke manier kan je best veel zeggen tegen best veel mensen. En onthouden, je hebt 100% verantwoordelijkheid. Ook daar hebben wij in dit gesprek met deze klant, heb ik er echt op gehamerd. Jij hebt 100% verantwoordelijkheid en de ander heeft 100% verantwoordelijkheid. Jij bent niet verantwoordelijk voor het werk van de ander, voor de kwaliteit van de ander's werk, voor het succes, het geluk, de gezondheid. Daar ben je niet verantwoordelijk voor. Dat zijn dus het zelf. En op het moment dat jij iets vraagt aan iemand, dan is die ander ook weer 100% verantwoordelijk om bijvoorbeeld nee te zeggen of ja, maar niet nu als ze er geen tijd voor hebben. Of hulp te vragen. Ook dat is iets. Vaak doen we ongevraagd onze hulp aanbieden. En dan vinden we het gek dat we dat zo druk hebben. Dus ook daar. Anderen zijn ook verantwoordelijk voor het vragen van hulp. Daar ben jij ook niet verantwoordelijk voor om dat ongevraagd aan te bieden. En als laatste, zorg er goed voor jezelf. Ik geef altijd het voorbeeld van de batterijen. We hebben een mentale, fysieke en emotionele batterij. En we zijn zo sterk als onze zwakste batterij. En als jij lege batterijen hebt, kun je ook niet goed helpen. Kun je andere mensen niet goed helpen. Kun je andere mensen geen kwaliteit geven. Iets wat je zelf niet hebt, kun je niet geven aan een ander. Dus nou, volgens mij is dit standaard de boodschap waar ik zo'n beetje de podcast bijna mee afsluit. Want maar dat vergeten we vaak wel. Op het moment dat jij leeg loopt op het werk of op wat dan ook, hè, dan is het allerbelangrijkste dat je weer je eigen stekker in stopcontact steekt. En dat je dus je eigen batterij oplaat. En dus zorg altijd in eerste instantie goed voor jezelf. En zorg ook dat je je grenzen helder hebt. Wat deze meneer bijvoorbeeld had op een gegeven moment van, nou, ik merk dat het ten koste gaat van mijn gezin. Nou, dat is duidelijk een grens. Ik wil een vrolijke vader zijn. Ik wil energie hebben als ik thuis kom uit mijn werk. Nou, dat is een duidelijke grens. En je kunt zo'n grens iets algemeens, vaags, abstracts maken. Zoals, ik wil een leuke vader zijn of een leuke partner of een lieve moeder. Maar je kunt het ook concreter maken van, oké, hoe kun jij die grenzen dan bewaken? Bijvoorbeeld door minimaal 2 avonden in de week iets voor jezelf te doen. Of door 3 dagen per week om 5 uur naar huis te gaan. Of door, nou, wat bijvoorbeeld ook een grens was, wat deze meneer stelde, was hij had op 1 keer in de week had hij een ADV-dag. En heel vaak werkte die toch een paar uurtjes op die ADV-dag. Nou, dat is ook een afspraak die hij nu met zichzelf heeft gemaakt. Dat doe ik dus niet meer. Ga ik niet meer doen. En dat zijn allemaal van die praktische dingen waarmee jij dus niet alleen met de woorden je grenzen aangeeft. Want je grenzen aangeven doe je niet door tegen mensen te vertellen, dit wil ik niet en dat wil ik niet en dat ga ik wel doen, dat ga ik niet doen. Maar als je vervolgens het wel doet, of als je zegt, ik doe het niet meer en je doet het vervolgens wel. Of je zegt, ik ga het wel doen en je doet het vervolgens niet. Dus ook dat is belangrijk. Hè? Je grenzen kun je echt pas laten zien door wat je doet. Die ware intenties kun je ook pas laten zien door wat je doet en niet door wat je zegt. Oké, nou, ik ga hem afronden. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Nogmaals, hè, opgeven is geen falen of falen is geen opnemen. Het is het opgeven is geen falen. Ergens mee stoppen is geen falen. Uiteindelijk op de lange termijn is het juist falen als je, en nogmaals, en het idee falen is sowieso een beetje een vage term, maar je faalt eigenlijk pas echt als je dus niet goed voor jezelf zorgt, of als je niet die leuke vader, moeder, partner, vriend, vriendin, of wat je dan ook maar wil zijn in je leven. En werk is één onderdeel. Het is niet het allerbelangrijkste. In veel gevallen is het wel een heel belangrijk onderdeel. En ik zeg ook niet dat jij het niet het allerbelangrijkste mag vinden, maar werk is een onderdeel van je leven. En nou ja, als je merkt dat je werk een te grote impact heeft op je gezondheid, op je gezin, op je geluk, op, nou ja, whatever, op je humeur, dan is het belangrijk dat je andere dingen gaat doen. Want door andere dingen te denken, andere dingen gaan doen, ga je uiteindelijk een ander leven, een andere situatie voor jezelf creëren. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je deze nog horen voor maandag 30 oktober. Op 30 oktober geef ik weer een volgende gratis online inspiratiesessie. En de volgende is volgens mij op 27 november. Dus nou, ik zou het ontzettend leuk vinden om je daar misschien te treffen. En nou, heel graag tot de volgende. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met Werk Slimmer Niet Harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!